Laatste weken hebben we echt gefocust op Elisa en de wonderen die hij door de kracht van God verrichtte. En ik denk dat we echt goede en diepgaande lessen hebben geleerd uit het leven van Elisa. En we zullen hem nog wel tegenkomen. Maar nu gaan we eerder terug de geschiedenis, de draad terug oppakken van de koningen. En het is mij niet altijd duidelijk als we over Elisa hebben gesproken en er werd dan over de koning van Israël gesproken, over welke koning het precies ging. Gaat het over echt in een chronologische volgorde? Is het verhaal echt chronologisch? Dan zou het koning Joram zijn geweest, die op dat moment in Israël aan de macht is. Maar goed, dat is iets wat ik aan jullie ook laat. Dat is ook niet altijd heel belangrijk, denk ik. Maar we moeten even nu teruggaan, want nu gaan we de draad met de koningen weer volledig oppakken en dan moeten we ook weten waar we gestopt zijn. En dat is nu al even geleden, want we hebben echt die verhalen van Elisa helemaal doorgemaakt. Maar we herinneren ons nog heel duidelijk Achab. En Achab, dat weten we, die was met Isabel getrouwd, zeer slechte koning, die is gestorven. Na hem werd zijn zoon Achazia koning over Israël. Maar zoals we eigenlijk op het einde van 1 Koningen hebben gezien, 1 Koningen 22, die Achazia, die heeft niet lang geregeerd over Israël, maar 2 jaar heeft hij over Israël geregeerd. Ondertussen was een Juda nog altijd Jozefat koning. Jozefat, daar hebben we van gezien, als we ons dat nog herinneren, was eigenlijk wel een goede mens, een goede koning, een godsvruchtig mens. Maar die had 1 zwakheid. En dat was dat hij te gemakkelijk een verbond maakte met mensen die niet goed bezig waren. We herinneren ons nog het verbond dat Jozefat met Achab maakte. En dat hij eigenlijk zonder Achab, die vroeg met hem, gaat je mee met mij strijden? En zonder dat hij eigenlijk nadacht van, ja, maar zou dat wel de wil van God zijn, zei hij, geen probleem, mijn leger is uw leger. Herinneren we ons dat nog? Dat was Jozefat. En daarna ging hij pas nadenken, ja, maar wat zou eigenlijk God daarvan zeggen? Dus, maar ja, dat toegezegd toen. Dus en we zien dat hij ook dat bij de zoon ook nog eens gedaan heeft. Juist hetzelfde bij de zoon Joram, toen die koning was. Daar is nog een scheepvaartverbond geweest, ook nog ergens daar ondertussen. Ik meen met Achazia. En, we hadden nog iets gezegd. Jozefat had zijn zoon laten trouwen met de dochter van Achab en Isabel. En dat is iets wat we nu gaan tegenkomen. En de gevolgen van die keuze, dat gaan we vandaag tegenkomen. Voor Juda. Want Jozefat was koning van Juda. Jozefat gaat sterven en zijn zoon gaat koning worden in de plaats. Maar de zoon van Jozefat is getrouwd met een dochter van Achab en Isabel. Dus we kunnen al vermoeden welke richting dat verhaal uitgaat. Nu, ik heb de duidelijkheid in deze les dat schema er ook nog eens bijgezet, omdat dat nogal eens verwarrend kan zijn, die koningen, omdat je daar 2 namen hebt die zowel in Israël als in Juda voorkomen. Je hebt dus in Israël Achab en Isabel, en die hadden 3 kinderen waarover gesproken wordt, hè? Dus Atalia was de dochter, we hebben Achazia, de eerste koning na Achab. En die heeft 2 jaar geregeerd. En na hem werd Joram koning in Israël. Maar in Juda heb je dus Jozefat. En die krijgt een zoon Joram. Dus op dit moment, wat we vandaag gaan zien, heb je Joram in het noorden en Joram in het zuiden. Dus dat kan nogal verwarrend zijn als je die namen niet uit elkaar gaat houden. En we gaan ook zien na Joram van Juda, die zijn zoon, die noemt ook Achazia. Dus dat... Die namen, dat is wel eens. Maar ik heb het schema erbij gezet. Ja. Van Elia hebben we gezien, heel in het begin van het tweede boek van Koningen, dat die voorspeld had dat Achazia zou sterven. Achazia van het noorden, de zoon van Achab, die is dan uiteindelijk ook gestorven omdat hij de Baal geraadpleegd had en in plaats van God. En hij is dan ook op het ziekbed gestorven. En daarna werd Elia in de hemel opgenomen en werd Elisa zijn knecht, de profeet van Israël in de plaats. En dan kwamen dan dus die verhalen van Elisa allemaal. Maar nu zijn we dus gekomen in hoofdstuk 8, vers 16. Herinner u vorige week hoe we hebben nagedacht dat Elisa naar Damascus was gereisd en hoe hij daar die Hazael, hoe die eigenlijk naar hem was uitgezonden door de koning van Aram, Ben-Hadad, omdat hij ziek was en die wilde eigenlijk weten, ga ik hiervan herstellen of niet? En hoe dan daar gezegd was geweest, je zult herstellen, maar je zult voorzeker sterven. En wat daarmee bedoeld werd was, ja, die ziekte was niet dodelijk, daar zou hem eigenlijk van genezen, maar Hazael had heel andere plannen. Die heeft uiteindelijk Ben-Hadad, de koning van Aram, gedood. Die heeft hij gestikt. En daar zijn we dus, we hebben toen ook die verwijzing gemaakt naar toen Elia nog leefde, dat Elia profeteerde dat er een oordeel over Israël zou komen, enerzijds door wat Hazael zou doen, anderzijds Jehu, die gaan we in de komende dagen ook nog tegenkomen, en wie Jehu in leven liet, die zouden door Elisa gedood worden. En dit allemaal opdat God nu eigenlijk die goddeloosheid van Israël, van Achab en Isabel en de zonen, God zou die goddeloosheid gaan wreken. Maar wat zien we dus in 2 Koningen 8 vers 16? In het vijfde jaar van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, Jozefat was toen koning van Juda, werd Joram, de zoon van Jozefat, koning van Juda. Dus op dit moment zijn er twee koningen, één in het noorden Joram, zoon van Achab, één in het zuiden in Juda, zoon van Jozefat. Twee Joram. Vers 17, hij was 32 jaar oud toen hij koning werd, hij regeerde 8 jaar te Jeruzalem. Hij wandelde, kijk wat er van wordt gezegd, want tot nu toe hebben we gezien dat de koningen van Juda wandelden in goede wegen. Zij deden wat recht was in de ogen van God. Ze hadden hun gebreken, ze maakten hun fouten, ja, maar zij waren mensen tot nu toe die God wilde dienen. Kijk wat er nu van de koning van Juda wordt gezegd, wat we eigenlijk tot nu toe alleen maar gezien hebben van de koningen van Israël. Vers 18, hij wandelde in de weg van de koningen van Israël, van het noorden, zoals het huis van Achab deed. Want, wat wordt als reden gegeven waarom Juda in een keer een andere weg is ingeslagen? Want hij had een dochter van Achab tot vrouw. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Tot vers 18. Juda is een andere weg ingeslagen, een goddeloze weg. En deze Joram, dat was echt geen pushen om zonder handschoenen aan te pakken. En die invloed van die dochter van Achab en Isabel, die is zeer groot geweest in zijn leven. Want kijk maar eens in 2 Kronieken, want hier wordt dat niet verteld, maar kijk maar, en steek uw bladwijzer hier, want we komen hier zelfs terug naartoe. Maar kijk eens in 2 Kronieken 21, wat deze Joram van Juda allemaal deed. 2 Kronieken 21. In vers 1, Jozefat, dat hebben we juist ook gezien, ging bij zijn vaderen te rusten en werd begraven bij zijn vader in de stad David. Zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. Maar nu komt het. Zijn broeders, de zonen van Jozefat, waren Azaria, Jehiel, Zekaria, Azariahu, Michael en Zephatia. Deze alle waren zonen van Jozefat, de koning van Israël. En merk op dat hier Israël een verwijzing is naar Juda, want Jozefat was koning van Juda. En hier wordt Juda dus ook Israël genoemd. Hun vader had hun vele geschenken gegeven. Die zonen die we juist opgezond hebben. Die hadden vele geschenken gekregen van hun vader. Bestaande uit zilver, goud en kostbaarheden. Benevens vestigingssteden in Juda. En kijk wat er dan gezegd wordt. Maar het koningschap had hij gegeven aan Joram. Want deze was de eerstgeborene. Valt u daar iets op als je dat leest? Krijg je niet de indruk dat de vader, de andere zonen, meer waarde of meer, hoger achten dan Joram? En dat Joram eigenlijk het koningschap maar gekregen heeft omdat hem de eerstgeborene is. Terwijl de anderen allemaal geschenken en vestigingssteden hebben gekregen. Wel, dat is hoe ik dat lees. En kijk eens wat er in vers 4 staat. Toen Joram het koningschap van zijn vader aanvaard had en zich krachtig gevoelde, doodde hij al zijn broeders met het zwaard en ook enige oversten van Israël. Joram was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar te Jeruzalem. Hij wandelde in de weg van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab gedaan had, want hij had een dochter van Achab tot vrouw en deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. Hij moordde gewoon zijn eigen broers uit. Blijkbaar waren deze broers een bedreiging voor hem. Hij vond dat die beter waren, dat vader hen liever had. En ik denk dat Jozefat een goede reden had om Joram niet zo hoog in te schatten. Want kijk maar wat hij doet zo gauw hij gestorven is. Kijk maar wat Joram doet. Hij moordt gewoon zijn broers uit. We gaan er zelfs een andere tekst over zien die daar uitleg over gaat geven. Over waarom. Maar als we eens nadenken, wat hebben we gezien bij Kain en Abel? Waarom? Waarom heeft Kain Abel gedood? Welke reden wordt ons daarvoor gegeven in de schrift? Kijk eens in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 12. En dan hebben we natuurlijk al een hint over waarom Joram dat gedaan heeft. Maar in 1 Johannes 3 vers 12, daar schrijft Johannes door inspiratie van Gods geest, waarom Kain zijn broer heeft vermoord. Net zoals wat Joram gedaan heeft. Kain in vers 12, niet gelijk Kain, hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Waarom zou Joram zijn broers hebben vermoord? Zijn broers waren beter als hij. En dat bedoel ik niet mee als mens, die waren godsvruchtiger, die waren godsdienstiger. Dat waren broers die God wilden dienen. En hij was niet zo. Hij was een goddeloze vrouw getrouwd en hij wilde heel andere dingen doen. En hij was iemand die machtsgeil was, want wat zien we? Zodra hij zich krachtig voelde, vermoordde hij zijn broers. De grootste bedreiging voor hem. Zodat als hij ene keer zijn koningschap bevestigd had, zijn grootste bedreiging voor hem uit de weg had geruimd, dat hij in alle rust kon regeren. Dat voor iemand was Joram. Nu als we teruggaan naar koningen en twee koningen, dan zien we dat de tekst verder gaat. Dit speelt zich dus af in Juda op dit moment, maar in 2 Koningen 8 vers 19 zien we dat God dat ook zag. Maar de Heere wilde Juda niet verderven ter wille van zijn knecht David, en wie hij immers had toegezegd hem ten alle tijden een lamp voor zijn zonen te zullen geven. God zag het. Het was niet goed voor God. Het was kwaad in de ogen van God. Maar God heeft een belofte gedaan aan David. Dat zijn nageslacht voor altijd op de troon zou zitten. En natuurlijk weten we dat die belofte aan David een diepere betekenis heeft. Van wat lezen we in Lucas hoofdstuk 1. Vers 69 en 79, wanneer over Johannes de Doper wordt gesproken, als Zacharias zijn vader profeteert, dat Christus degene is die voor altijd op de troon van David gezeteld is. Dat is ook wat Handelingen 2 ons leert. Maar hier is dat zich nog allemaal aan ontwikkelen en God heeft David een belofte gedaan, maar dat betekent dus niet dat een koning maar moet denken dat hij ongestraft, zoals Joram, ongestraft goddeloos kan handelen. Want als we Psalm 89 eens gaan openslaan, daar lezen wij de volgende woorden. In Psalm 89. En je moet eigenlijk heel die psalm maar eens lezen, en de titel is ook heel toepasselijk. Een leerdicht van Ethan staat er, en in de MBG wordt dat getiteld, Waar blijft God zijn trouw aan David? En dat gaat daarover, over die belofte die God aan David heeft gedaan. En deze persoon vraagt zich af, ja maar God, wanneer laat jij uw gunstbewijzen zien? Want kijk eens in wat voor ellende wij zitten. Maar kijk eens wat deze persoon ook terecht opmerkt vanaf vers 28. Psalm 89, 28. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen. Tot de hoogste van de koningen der aarde. Voor altoos zal ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren. En mijn verbond zal voor hem vast blijven. Zijn nakroos zal ik voor immer doen voorbestaan. En zijn troon als de dagen des hemels. Indien zijn zonen mijn wet verlaten. En niet naar mijn verordeningen wandelen. Indien zij mijn inzettingen ontwijden. En mijn geboden niet onderhouden, dan zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik hem niet onthouden. Mijn trouw zal ik niet verloochenen, mijn verbond zal ik niet ontwijden, nog veranderen wat over mijn lippen gekomen is. Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen, hoe zou ik tegenover David liegen? Zijn nakroos zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon voor mij zijn. Als de maan zal hij voor altoos vaststaan en de getuige aan de hemel is getrouw. En lees het maar verder. God heeft een belofte gedaan aan David. En Juda is op dit moment door invloed van Joram en de dochter van Achab is zo goddeloos. Bezig, een hele verkeerde weg ingeslagen. God ziet het, God is daardoor gekrenkt, gekwetst, is verdrietig. Maar hij heeft David een belofte gedaan. En daar houdt hij aan vast. Want uiteindelijk het einddoel is dat de Christus zou komen. Die voor altijd op Davids troon zou komen te zitten. En daarom lezen we ook die woorden hier in vers 19. De Heere wilde Juda niet verderven. Ze verdienden het wel. Maar God wilde het niet doen, ter wille van zijn knecht David. En wie hij immers had toegezegd hem ten alle tijde een lamp voor zijn zonen te zullen geven. En dan zien we ook, wat hebben we bij Israël zien gebeuren? Als Israël de verkeerde weg in ging en meer en meer goddeloos werd, wat gebeurde er? Er kwamen invallen, er kwam verdrukking, er kwam ellende, er kwam oorlog, er kwam hongersnood. Kijk eens wat er gebeurt. In vers 20. In zijn dagen, in de dagen van Joram van Juda, onttrokken de Edomieten zich aan de macht van Juda en stelden een koning over zich aan. Toen trok Joram naar Sair, en als we ons Edom nog herinneren, dat lag ten zuiden van de Dode Zee, hè, in Israël, helemaal ten zuiden. En Joram die trok dus naar Sair, dat is een stadje, ik heb het niet gevonden op de kaart, maar dat ligt daar ergens aan Edom. Met al zijn krijgswagens. En desnachts maakte hij zich op en versloeg de Edomieten, die hem en de bevelhebbers der krijgswagens omsingeld hadden. En het volk vluchtte naar zijn tenten. Toch onttrok Edom zich aan de macht van Juda tot op de huidige dag. Toen viel ook Libna af in diezelfde tijd. Dus daar zijn volken die Juda overmeesterd had. En omwille een goddeloze periode onttrekken zij zich aan de macht van Juda en God laat het geworden. En dan zien we ook in vers 23, het overige van de geschiedenis van Joram en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Juda? Joram ging bij zijn vader te rusten en werd begraven bij zijn vader in de stad Davids. Zijn zoon Achazia werd koning in zijn plaats. Maar de Bijbel leert ons nog iets meer over deze koning. En dan moeten we even terug naar 2 Kronieken gaan. En dan gaan we de laatste gedachte voor vandaag uithalen. In 2 Kronieken, hoofdstuk 21. Daar gaan we verder lezen. In vers 11 eigenlijk, zien we. Wat Joram ook deed. En dat bestond tot op dit moment niet in Juda, enkel in het noordelijke Israël. Ook hij maakte offerhoogte op de bergen van Juda. Hij bracht de inwoners van Jeruzalem tot afgoderij en verleidde Juda. Toen kwam er een schrijven tot hem van de profeet Elia. Hoe kan dat? Elia was al lang in de hemel opgenomen. Elisa was al een tijd profeet. En hier zien we dat er op dit moment, als deze Joram zo goddeloos aan het regeren is over Juda, dat er een brief bij hem aankomt van de profeet Elia. Nu, ik denk dat dat vrij logisch te verklaren is. Elia heeft een brief geschreven onder inspiratie van Gods geest toen hij nog op aarde was en heeft deze brief op dit moment laten bezorgen aan de koning Joram. En deze brief wordt hem gegeven. En die brief die zegt het volgende. Kijk eens hoe mooi dat is wat daarin staat. De boodschap is niet zo mooi, maar hoe wonderbaarlijk het is dat God op voorhand wist wat er zou gaan gebeuren. Die brief die luidde: zo zegt de Heere, de God van uw vader David, omdat gij niet gewandeld hebt in de wegen van uw vader Jozefat, dat was zijn pa, en van Asa, zijn opa, de koning van Juda, maar gewandeld hebt in de weg der koningen van Israël, en Juda en de inwoners van Jeruzalem tot afgoderij hebt gebracht, naar het voorbeeld van het huis Achabs, ja, omdat gij ook uw broeders, het gezin van uw vader, hebt gedood. Waarom? Terwijl zij wat waren? Terwijl zij beter waren dan jij. Die waren beter als hem, rechtvaardiger, vromer. Vers 14. Wat zou het gevolg zijn van zijn goddeloos gedrag? Zie, de Heere zal uw volk, uw zonen, uw vrouwen en al uw haven zeer zwaar treffen. Het was niet omdat God een belofte aan David had gedaan, dat een koning van Juda moest denken, oh, het koningschap gaat toch niet wijken van Juda, van het geslacht van David. Dus kunnen we maar goddeloos erop loshandelen? Nee, God zal hem zeer zwaar treffen, omwille van zijn goddeloosheid. En gij zelf zult aan een ernstige ziekte lijden, een ingewand ziekte, totdat na verloop van tijd uw ingewanden ten gevolge van de ziekte naar buiten komen. En ook hier zien we weer dat God een ziekte brengt over een goddeloos iemand om die persoon te straffen. Maar wat zien we wel? Een ernstige ziekte na verloop van tijd zouden de ingewanden naar buiten komen. En als we verder lezen, gaan we ook zien hoe lang die ziekte duurt. En wat mij dat doet vermoeden is, dat God dat ook weer gebruikt, dat die Joram eens bij zichzelf zou gaan nadenken, waar ben ik toch mee bezig? Kan het niet anders? Kan het niet beter? Heb ik niet verkeerd gedaan? Maar wat zien we in vers 16? Wat doet God? De Heere wekte tegen Joram de strijdlust op der Filistijnen en der Arabieren die naast de Kusieten wonen, zodat zij tegen Juda optrokken, het binnengedrongen en al de haven die zich in het koninklijk paleis bevond, ja zelfs zijn zonen en zijn vrouwen wegvoerden, zodat hem geen zoon overbleef dan Joachas, zijn jongste zoon. Na dit alles sloeg de Heere hem met een ongeneeslijke ziekte in zijn ingewanden. En na verloop van tijd, toen ongeveer 2 jaren voorbij gegaan waren. 2 jaren heeft hij daar afgezien. Heeft hij geleden. Heeft hij geworsteld met die ziekte. En toen na die 2 jaar kwamen ten gevolge van zijn ziekte zijn ingewanden naar buiten, zodat hij aan die kwaadaardige ziekte stierf. Waarom heeft hij dat niet gebruikt om na te denken? Als hem goed bezig was of niet. En kijk hoe het volk over hem dacht. Hij heeft daar die afgoderij in Juda binnengebracht. Zoals we heel in het begin bij Israël hebben gezien. En was wat Achab die daar de Baal afgoderij binnenbracht door zijn vrouw Isabel. En nog andere afgoden. En hier zien we dat Joram die invloeden, natuurlijk door wie? Door zijn vrouw, die daarin is opgevoed en die nu bij hem woont. En die hem gewoon alles zegt wat hij moet doen en hinten geeft. Van waar zou die invloed komen? Wat hebben we gezien dat Isabel deed? Oh, die Nabot, die van wijngaard, wil je die hebben, Achab? Hup, kopje kleiner. Waar zou die dochter dat vandaan hebben? Ja, van de familie, van de ouders. En Joram, die laat zich daardoor leiden. En het volk, wat zien we, juist voor vers 20, toen hij gestorven was, zijn volk ontstak voor hem geen vuur, zoals voor zijn vader. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar te Jeruzalem. Hij ging heen onbetreurd. Onbetreurd, men begroef hem in de stad David, in de stad Davids, maar niet in de graven der koningen. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar in... Ik had de tekst hier bijgeschreven in 2 Kronieken 16. Daar hadden we gelezen in vers 14. dat Asa, de grootvader van Joram, de papa van Jozefat, toen die was gestorven, kijk eens wat daar staat, men begroef hem in zijn stad, dat hij voor zich in de stad Davids, in zijn graf, dat hij voor zich in de stad Davids had uitgehouwen, zij legden hem op een rustbed, en dat men gevuld had met specerijen en kruiden, naar de kunst der zalfbereiders gemengd, en zij ontstaken voor hem een zeer groot vuur. Als Jeremia, we zullen dat nu niet lezen, maar Jeremia 34 vers 5 wordt hetzelfde gezegd, maar daar wordt ook gezegd waarom. Een soort eerbetoon aan de koning. Joram, die kreeg geen eerbetoon van het volk. Die was niet geliefd door het volk. Hij was een slechte mens, een slechte koning, en hij stierf en niemand treurde om hem. En dan heb ik dan eigenlijk ook als laatste tekst, want daar gaan we het bij houden vandaag. We gaan vandaag, volgende keer gaan we verder hoe zijn zoon Achazia koning wordt in zijn plaats en wat er dan verder gaat gebeuren. Maar als laatste tekst heb ik Spreuken 10 vers 7. De gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegening zijn, maar de naam der goddeloze zal wegroppen. Wat we nu zien gebeuren is dat die keuze van Jozefat op zich was niet de slechtste mens, niet de slechtste koning. Hij was godsvruchtig. Maar hij maakte toen die keuze om zijn zoon te laten huwen met de dochter van die goddeloze Ahab en Isabel. En nu zien we wat die keuze bewerkt. Nu zien we de gevolgen van die keuze. En zo moeten wij ook nadenken. Niet alleen wie willen wij dat onze kinderen trouwen. Dat is al heel logisch. Maar wij moeten ook durven nadenken. Welke gevolgen maken onze keuzes in het leven? Misschien de kleine keuzes, grote keuzes. Alle keuzes hebben gevolgen. Het zij goed, het zij kwaad. En had Jozefat toch maar beter nagedacht. Is het wel een goede keuze door mijn zoon te huwen? Dan had hij Juda voor veel onheil kunnen beschermen. Nee, in tegendeel. Nu kwam het onheil van de koning. Die eigenlijk daar moest zijn om het volk te beschermen voor allerlei dingen. En nee, dat was nu de oorsprong van het slechte. En zo is dan de gedachtenis van de rechtvaardige tot een zegening. Dat is iets moois. Als uw naam later als een zegen wordt genoemd nadat gij heen zijt gegaan. Maar de naam van de goddeloze, die zal wegrotten. Daar zal men slecht over spreken. En dat is ook maar goed dat die wegrotten, want als we daar niks goed over kunnen vertellen, dan hoeft dat ook niet. Maar ik vind het een stukje geschiedenis wat we vandaag zien, maar ook weer zo mooie lessen die we daarvan kunnen leren. Hoe wij als Joram misschien zelf ook wel eens keuzes maken van dat wij zien dat andere mensen beter zijn dan ons. En als we dat dan zien, dat we er niet blij mee zijn. En dat we dan slecht gaan doen naar die mensen. We zullen misschien niet iemand gaan doodsteken of vermoorden. Maar we gaan misschien onze tong gebruiken om kwaad te spreken. Of om weet ik veel wat. Slechte dingen doen voor die persoon, omdat die beter is. En dat zou zo niet moeten zijn in ons midden, in uw leven. Want dat is gewoon niet goed. Kijk naar wat dat leidt. Kijk naar wat dat bij Kain en Abel heeft geleid. Als iemand beter is, probeer dan ook zo te zijn. En probeer daar niet afgunstig op te zijn. Maar meer nog. Ik denk dat we van Joram ook kunnen leren. Wij moeten niet machtsgeil zijn. Joram was iemand. Ik denk dat Jozefat zijn vader dat wel zag in zijn leven. En dat hij daarom ook eigenlijk de rijkdom aan de andere zonen had gegeven. Omdat hij daar verstandiger mee zouden mee omgaan. Joram was iemand die machtsgeil was. En toen hij zich ene keer sterk genoeg voelde. Toen ging hij al zijn slechte plannen uitwerken. En daar kunnen we ook iets van leren. Oké, tot hier de les van vandaag.